Nou, dat is heerlijk om voor zo'n grote menigte te spreken. Ja, als je wat ouder wordt, ik zei net tegen een broeder, nou, ik ben al 50 jaar bezig. Hij zegt, ja, maar het gaat net als met de kaas, die wordt voortdurend beter hoe ouder het wordt. Ja. 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 Ja, dat vond ik nou een mooier mopje dan dat ik van de week hoorde. Dat die, had het ook over een oude man. En ja, en dan krijg je de tegenwoordige tijd. En die oude vader, die grootvader, die zegt tegen zijn vriend, we zullen maar een glaasje wijn drinken. En hij schenkt zichzelf in en dan zegt zijn kleinzoontje tegen hem. Hij zegt, dat mag jij niet, want... mijn vader die heeft vanmiddag juist zitten lezen uit de Bijbel dat je geen nieuwe wijn in oude zakken moet doen. Maar voor ons blijft hij altijd nieuw, hè? Ja. En zo ga ik niet door, want... Wij gaan eens met elkaar opzoeken de Galatenbrief. Daar ben ik de laatste tijd nogal mee bezig. Als de bergrede eenmaal afgelopen is, dat duurt nog wel een jaartje, dan hoop ik de Galatenbrief klaar te hebben. Ik ben juist deze week of twee, drie al bezig, elke dag haast om de bergrede af te schrijven. Ik hoop dat er een boek van verschijnt, ja. Ja. Dan gaan we nu eens kijken naar Galaten 4. Vers 21. Tot 31. Zeg mij, gij die onder de wet wilt staan, luistert gij niet naar de wet? Er staat immers geschreven dat Abraham twee zonen had, één bij de slavin en één bij de vrije. Maar die van de slavin was naar het vlees verwekt, doch die van de vrije door de belofte. Dit is iets waarin een diepere zin ligt, want dit zijn twee bedelingen, of twee verbonden. De ene van de berg Sinaï, die slaven baart, dat is Hagar, de berg Sinaï in Arabië. Staat op één met het tegenwoordige Jeruzalem, want dat is met zijn kinderen in slavernij. Maar als Jeruzalem is vrij, en dat is onze. Want er staat geschreven, verheugt u gij onvruchtbare die niet baart. Breekt uit en roep gij die geen weeën kent. Want talrijker zijn de kinderen der eenzame dan van haar die een man heeft. En gij broeders zijt evenals Isaac kinderen der belofte. Maar zoals destijds hij die naar het vlees verwekt was, hem die naar de geest verwekt was vervolgde, zo ook nu. Maar wat zegt het schriftwoord? Zend de slavin weg met haar zoon, want de zoon der slavin zal in geen geval erven met de zoon der vrije. Daarom, broeders, zijn wij geen kinderen ener slavin, maar van de vrije. Tot zover. We gaan vanmorgen eens kijken naar het aardse en naar het hemelse Jeruzalem. Ja. Wat bij ons centraal staat. Ik kreeg van de week een krant, een weekblad, en daar stond een grote advertentie in. En daar staat in, Israël Bijbellanddag, thema Jeruzalem Centraal. Jeruzalem Centraal. Ja, dat is mooi. Ik dacht Rotterdam Centraal, hadden we vroeger. dat was het station. Maar dat heb ik nooit gezien in Jeruzalem, hoewel het wel aan de spoorlijn ligt. Maar dat is te lang geleden dat ik daar geweest ben. Maar Jeruzalem Centraal, ja. Nou, dat is onze toespraak ook, Jeruzalem Centraal. Mag het? Maar dan zie je wel dat de lijnen wel uit elkaar gaan. Daar heeft het hier Paulus over. Wat staat centraal? Hij spreekt erover, hè. Het staat, Hagar staat op één lijn met het tegenwoordige Jeruzalem. Want dat is met zijn kinderen slavernij, maar het hemelse Jeruzalem is vrij. Welk Jeruzalem staat centraal onder de christenen? Heel belangrijk. Als Jezus aan het einde van het oude verbond is, dan staat hij in de stad Jeruzalem. Dan houdt hij daar nog zijn laatste toespraak in de tempel. Dan weet hij, het is nu afgelopen. Ze hebben hem met feestgedruis binnengehaald. En dan is hij in de tempel. En dan weet de Heer dat de dienst der schaduwen voorbij is. En hij was gekomen om de goddelijke waarheid, om daarvan te getuigen. Van de verborgenheid van het koninkrijk der hemelen. Het mysterie van die onzichtbare wereld, waarvan hij in de bergrede zei, zoekt en gij zult vinden. En zoeken, dat doe je altijd iets wat verstopt is, wat verborgen is. Dus als je iets moet zoeken, dan moet je het koninkrijk God zoeken. Want dat is verborgen, dat is geestelijk, dat is onzichtbaar. En dat had hij gevonden als die parel van grote waarde. En als Israël dat nu aanvaard had, dan zou het volk van een natuurlijk volk een geestelijk volk geworden zijn. Jezus heeft zijn volk bijeen willen vergaderen. Dat doet hij nu nog. En hij vergadert altijd zijn volk bijeen in Jeruzalem. Doet hij nu nog. Dat is het geheim. Hè? Dat Jeruzalem de centrale stad is. De plaats van aanbidding. Maar het gaat erover, hè? Of die op aarde of in de hemel is. Maar het blijft de plaats van aanbidding. Waar hij zijn volk verzamelt. Zijn kinderen. Hadden ze hem erkend en herkend, dan zouden ze geestelijke mensen geworden zijn. Dan zouden ze gezegd hebben, die prachtige tempel die daar staat, met schone wijstenen versierd, dat is maar een maquette. Dat is maar een afbeeldsel van wat er in de hemel plaatsvindt. He? Zo had Mozes de tabernakel gezien. En God had gezegd, zie toe dat je dat bouwt naar het model dat ik je getoond heb op de berg. Dat was een hemelse zaak. Ook de tempel van Salomo was zo ontstaan. Dat was ook naar een afbeeldsel gemaakt. David gaat naar zijn zoon Salomo toe. En hij zegt, jongen, nu moet je eens horen, jij moet een tempel bouwen. En je hoeft geen ontwerp te maken, geen blauwdruk, want die heb ik al in mijn zak zitten. En hij zegt, alles staat in een geschrift. Ontvangen uit de hand des Heer. Heb ik rechtstreeks van de Heer ontvangen. Net als Mozes. Maar David was ook een profeet, hè? Dat kon dus. Alles ontvangen uit de hand des Heren, waarin hij mij onderrichtte aangaande de gehele uitvoering van het ontwerp. Dat staat in 1 Kronieken 28 vers 19. Hij zegt wat ik met mijn geest bedacht had. Wat in mijn geest opgekomen is. Ik heb dat gezien en ik heb dat op papier gezet. Nou, jij moet het alleen uitvoeren. Ik heb te veel oorlogen gevoerd. En als een volk veel oorlogen voert, mag hij geen tempel bouwen. Dus dat blijkt dus voorlopig ook nog wel van de baan in Jeruzalem. Mozes had de waarheid verstaan. En ook David had de waarheid verstaan. En Abraham had de waarheid verstaan. Want hij zag ook een stad centraal gelegen. En wat zag hij van die stad? De fundamenten. Een stad die fundamenten heeft. En welke namen staan op die fundamenten? De namen van de 12 apostelen van het Lam. En op de poorten, de namen van de 12 stammen Israëls. En als je op de poort je naam hebt staan, dan weet je wie erachter zit. Dat is net als bij een huisdeur. Nou, wat zag hij dus? Abraham, die heeft natuurlijk ook het aardse Jeruzalem gezien. Want hij zag Melchizedek. Maar daar heeft hij zich toch nooit thuis gevoeld. Met de aartsvaders ook niet, want die zochten, zegt Hebreeën 11, een hemels vaderland. En Abraham zocht nog een hemelse stad. Waarvan een stad met eeuwige fundamenten, met apostolische fundamenten. Het fundament der apostelen. En wij kennen dat langzamerhand wel, want de Heer heeft me toen in het hart gegeven om jarenlang over het fundament te schrijven en te spreken op Beukenstein. En dat fundament is dus ook weer gelegd van de stad Gods. Want je kunt geen stad bouwen zonder fundamenten. Dus Abraham zag de eeuwige stad. De mensen spreken hier op aarde van het eeuwige stad en ze hebben het over Rome of ze hebben het over Jeruzalem. Maar wij hebben een eeuwige stad met een eeuwige vader. Ja. Met een eeuwige koning. Waarvan God de ontwerper is en de bouwmeester. En David zegt, hier heb je het ontwerp. En wie heeft het gemaakt? De ontwerper. De Joden dachten aan een heiligdom waar zij in stoffelijke zin God als het ware vast konden houden. Zij hadden een vast punt op aarde. En als je naar dat vaste punt gaat, dan kun je God altijd vinden. En dat zit er nu nog in. Dus ze zullen allemaal nog eens optrekken naar dat vaste punt op aarde. Jesaja spreekt ervan, hè. En dat wordt veel tegenwoordig ook weer geleerd. Dat vaste, stoffelijke punt. Maar er is ook een nieuw verbond. En in dat nieuwe verbond staat dat de ware aanbidders de Vader zullen aanbidden in geest en in waarheid. Ook in een vast punt. En dat is in de tempel van het geestelijke Jeruzalem. Wij willen God ontmoeten in de geestelijke wereld, in geest. En in waarheid van het plan Gods met de mens. Dat de mens Gods volkomen zal worden en tot alle goed werk volkomen toegerust. En dan heb je geen enkele vastigheid op de aarde. Je hebt geen steunpunt op de aarde. Jezus heeft gezegd, de vossen hebben holen. En daar verschuilen ze zich in en dat is hun recreatie. Daar kunnen ze in verdwijnen en daar kunnen ze rust vinden. Hun zekerheid ligt daar, diep in de grond. En de vogelen des hemels, die stijgen dan wat hoger, maar die zorgen wel dat ze altijd nog een vast punt hebben. Al zijn het dan de bomen of de bergen. Maar ze kunnen verder stijgen. Dan heb je het beeld van de godsdienstige mens die wel stijgt, maar dan toch nog zijn vaste punten op aarde wil hebben. En wat was nu het vaste punt op aarde van de godsdienst der Joden en bij vele christenen? Dat zijn de wetten, de voorschriften, de instellingen van en het zichtbare. En wij kunnen ook rustig zeggen, de zonen Gods hebben ook geen vast punt op de aarde. Je kunt niet zeggen, ik doe dit, of ik hoor hierbij, of ik hoor daarbij, of mijn belijdenis dekt mij. De hele godsdienst bij vele mensen bestaat in een omheining. En die Joden die hebben hun leven, hun godsdienstig leven omheind met de wet. En als je daar nu maar binnen zit, dan voel je je veilig. En als je een Joods museum hebt, dan komt er die Mishuza weer voor. Niet waar? Die wordt er weer aangespijkerd. Ja. En daar zit die wetsrol in. Hoor Israël. de wetten van Mozes. Paulus zegt tot die Galaten: het is altijd zo met de godsdienstige mens. En dat is het merkwaardige van het eerste woord wet, dat er geen lidwoord voor staat. En hij zegt dus tot die mensen: zegt mij, gij die onder wet wilt zijn, zonder lidwoord. Luistert gij niet naar de wet met een lidwoord? Een heel kenmerkend verschil. Dat is net dat verschil dat als dat meisje met die waarzeggende geest bij Paulus komt. En die zegt: dat zijn de mannen gods die ons de wet van behoud zullen verkondigen. Dat staat er niet. Want er staat geen lidwoord voor. Maar een weg tot behoud. Als ze gezegd had de weg, had Paulus gezegd goed zo. Maar ze zegt een weg. En dat neemt Paulus niet. Hij zegt: eruit jij met je waarzeggende geest. Want dat is de misleiding. Er zijn vele wegen naar Rome. Nou, Paulus had ook zo'n weg. Een weg. Nee, hij had de weg. En hier gaat het over een wet en de wet. Alle religies, ook de christenen, die bieden voorschriften aan. In Brazilië vragen ze, als je bij de Pinkstergemeente komt, vragen de mensen vanuit de Romeinse kerk afkomstig: hoeveel wetten heb je? Nou, en als je onder de 30 zit, dan tel je niet mee. Je moet er toch een paar honderd hebben. En hoe meer voorschriften, hoe beter. Denk aan het Adventisme, denk aan die Jehovah's getuigen. Geboden in de zichtbare wereld. Belijdenisgeschriften waar je ommuurd bent. En Jezus legde geen enkele wet op. Wat hij deed, dat was je gedachten vernieuwen. Een wedergeboorte is een vernieuwing van gedachten. Dan ga je door de poort. En die poort is eng. Dan kun je geen enkel wetsvoorschrift meenemen. Als je door een wedergeboorte, dat is een enge poort. Ja. Als je geboren wordt, dan ga je door een enge poort. Kun je niks meenemen. Alleen ga je er zelf door. Nou, dat is je wedergeboorte. En Jezus zegt: ga in door de enge poort. Leg nou maar alles af wat je denkt in de zichtbare wereld dat je nog een handje kunt helpen. Misschien denkt iemand: ik moet er een hele biddag van maken. En Paulus zegt: je moet je hele leven bidden. Ja. Weg je biddag. Hele leven. Hoe kan dat nou? Ja, bezig zijn in de geestelijke wereld. Ik moet vasten, ja, zegt Jesaja. Dat is onder andere je eigen vlees niet vergeten. Je kinderen en je familie en je knecht enzovoort. Dus dat is vasten. Ja. En dat doe je niet één dag. Maar dat doe je uit principe altijd. De vossen hebben holen, ja. Dat volk heeft een keuze moeten doen. Dat hebben ze al in de woestijn moeten maken, een keuze. In Exodus 19 zegt de Heere tot Mozes: je moest wat aan die mensen gaan vertellen. Gij zult zeggen tot die mensen, tot de Joden, of tot Israël, in vers 19, vers 3. Zo zult gij zeggen tot het huis Jacobs en meedelen aan de Israëlieten: gij hebt gezien wat ik de Egyptenaren heb aangedaan, en dat ik u op arendsvleugelen gedragen heb en tot mij gebracht. Nu dan, indien gij aandachtig naar mij luistert en mijn verbond bewaart, dan zult gij het alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Dit zijn de woorden die gij tot de Israëlieten spreken zult. Nou, dat moesten ze dan maar goed weten. In Egypte, wat hadden ze tot hun verlossing bijgebracht? Niets. Ze hadden maar de verlossing over zich zien komen. God had ingegrepen. Hij had die machten der duisternis die de Egyptenaren dienden, had hij op die mensen zelf aangestuurd. Die machten die waren niet tegen Israël zich gericht, maar die hadden zich tegen de Egyptenaren gericht die ze opgeroepen hadden. Vandaar die ellende. Ze waren door de Rode Zee geleid. Wat hadden ze eraan gedaan? Niets. Geen enkele inspanning. Alleen, ja, ze aarzelden. Mozes zegt tot het volk dat ze doortrekken, zegt de Heer. Laat ze nou maar doorlopen. Mijn wolkolom en de Shechina, de tegenwoordigheid des Heeren, is er wel bij. En de vuurkolom. Ja. Wat hadden ze in de woestijn? Ja, waar moeten wij maaien en wij zaaien? Vondel die zou zeggen van de vogels, wij maaien nog, wij zaaien niet. Ja. Manna in de woestijn. De Heer die zegt, als je nou zo leeft bij een koninklijk volk, wat makkelijk heb je het dan, hè? Wat voel je dan vrij? In Egypte niks hoeven te doen, door die Rode Zee niks hoeven te doen, met het eten, zomaar van de grond graaien. Ja. Wat een leventje hebben jullie toch, hè? Ja. Wat een leven is dat. Nou, kies nou maar. Ja. Zullen we nou op dezelfde basis doorgaan of niet? Zeg het nou maar tot het volk. Wij een koninklijk volk. En wat zeggen ze? Het antwoord: geef ons maar een wet. Al wat de Heer geboden heeft, zullen wij doen. De heidemens. Gij zoekt een wet, zegt de gelaten. Paulus in de gelaten. Jullie zoeken hem. Gij die onder een wet wilt staan. Nou, Israël wilde onder een wet staan. Ze wilden dat niet. Ze zeggen, we zullen wel doen wat u zegt. Daar heb je waar we het vanmorgen over spreken. Dat is de keuze die ze gedaan hebben al in de woestijn. Geef ons maar een wet. En God had gezegd, heilig je nou en dan kom je over 3 dagen, kun je mee met Mozes de berg op. En toen ze die 3 dagen om waren, toen stonden ze te beven als een rietje. Waarom? Ze hoorden dat onweer, ze zagen die bliksemstralen. En die berg die beefde. En ze bleven van verre staan. En Mozes zegt, kom er nou maar niet meer maar bij, want jullie zijn er niet voor geschikt. Jullie hebben je keuze gedaan. En wat zeg je dan voortaan? God is in de hemel. Hè? En de verborgenheden zijn voor God. En de geopenbaarden zijn voor de mensenkinderen. Ja. Dat is waar Mozes zijn toespraken in Deuteronomium eindigt. Niet waar? God is in de hemel. Hè? En de verborgenheden zijn voor God. Dat is ver weg. Die is in de hemel. En daar praten we verder niet over. En het geopenbaarde hier op aarde, dat is voor ons en onze kinderen. Ik kan best begrijpen, die mensen, wat was hun mooiste gedachte? Als ik nou maar lang leef op de aarde. 100 jaar, 150 jaar. Heerlijk. Waarom? Want als ik sterf, dan komt het dodenrijk. En dan is het afgelopen met het leven. Daarvoor moesten ze het van de aarde hebben. Jongen, als ik nou sterf, dan ga je naar het dodenrijk. En de doden weten niet met al. En er is geen gedachtenis. En er is het leven uitgeblust. En dan nog een vage voorstelling van een opstanding, maar ook, je kunt het ternauwernood in het Oude Testament vinden. Kijk, daar heb je het uiteengaan van de gedachten van Gods volk. Paulus zegt dat begon in die tent van Abraham. Dat zijn maar symbolen, die jongens. Dat is maar een aanwijzing hoe het gaat, net als bij Jacob en Esau. Net als bij Abel en bij Kain. Zo valt het volk Gods uiteen. Jezus had zijn volk bijeen willen houden. Bijeen willen vergaderen. Om ze over te zetten in een geestelijke werkelijkheid. En dan zeg je niet op dat ik lang leef op de aarde. Paulus zegt, want ik leef dan in de vreemde. Ik ben een vreemdeling hier op aard. Waar ik naar verlang bij de Heer mijn intrek te nemen. Nou, dat is het allerbeste. Maar dan zul je dan toch wel geen aardse voorstellingen moeten maken. En dan leef je door. Wij hebben het eeuwige leven, zegt Paulus. En als wij sterven, nou, dan leven we verder. En ik neem bij de Heer mijn intrek. Nou, dan ben je beslist niet dood als je bij de Heer je intrek neemt. Want hij is één stuk leven. Hij is het eeuwige leven. Ja. Jesaja zegt van de Vader der eeuwigheid. Ja. Van het eeuwige leven. Geen niet mooier dan het leven. En dan denk ik wel eens, de Vader der eeuwigheid. Ik lees het terug, net als een oude vertaling zegt. De eeuwige Vader. En dan gebruikt hij het woord vader. Hè? Dat is mijn vader. Dat is een eeuwige vader. Die heb ik altijd. Kijk, als je nou sterft, dan hou je toch die eeuwige vader. Dat is mooi. Een eeuwige vader. Dan kun je zien, dat is een verandering van denken. Dan zeg je, oh, God is eeuwig. Nee, hij is een eeuwige vader. Hij is voor mij eeuwig. Ik beleef hem eeuwig, omdat hij mijn vader is. Altijd, nu en straks. De Joden wilden dat niet. Hun godsdienst, hun religie, berustte op traditie. Ze keken wat de vaderen gedaan hebben. Hoe hebben wij het altijd gedaan? De overleveringen van mensen. De dienst der wet. Later zegt de ex-fariseer Paulus, als de wet voorgeschreven, voorgelezen wordt, ligt er een bedekking op hun hart. Er ligt een bedekking op hun geestelijke ogen en op hun geestelijke oren. Op de oren en de ogen van het geestelijke lichaam van de mens. Ze horen en zien niets. Verblind zijn ze. Zij zagen niet dat die ceremonieën nog maar een schaduw waren. Als ze het offer brachten, als Abel het offer bracht, dan zegt hij, mijn zonden zijn vergeven door het bloed. Zonder bloedstorting geen vergeving van schuld. Die zag wat hij deed. In de geestelijke wereld wist hij, er is iets gebeurd door dat offer. De Joden zagen het, ze hadden een offer gebracht. Punt uit. Een sabbat, ja, ze hadden hun sabbat gevierd. Van de ochtend tot de avond. Hun sabbatten. Die zegt, dat is niet nodig. Er is een eeuwige sabbat. Een rust weggelegd voor het volk van God. En je hebt het zo moeilijk op de aarde. En je hebt het zo moeilijk met jezelf. En met je gezin en met je werk. Nou, dan zegt de Heer, kom dan maar hoger op. Kom dan maar in mijn rijk. En laat die aarde nou maar los. En denk er nou maar niet aan. En laat nou mij maar zorgen. Nou, dan begint die eeuwige sabbat. Die rust. Dan zeg ik, ik heb dat God verteld. Die lost mijn problemen wel op. Dan zit ik wel goed. Nou, dat is je sabbat. Als ik in de rust blijf, terwijl de spanning om je toeneemt. Nou, dan zeg je, ik heb een eeuwige sabbat. Makkelijk. Nou, daarvoor ben ik koninklijk volk. Dan zeg je, laat maar zitten hoor. Ik leg alles voor de Heer neer. Heer zegt, u hebt beloofd, u zorgt voor mij hier op aarde. Het wordt me toegeworpen. Ja. Een besnijdenis. Ja. Ze wilden dat die mensen besnijden. Handelingen 15 begint. Je kunt niet behouden worden, zeiden die Joodse christenen, die Joden christenen. Je kunt niet behouden worden. Ja, ik kan het begrijpen, die Joden die christen geworden waren, die zagen dat opeens hun plaats verdween. Zij waren gewend zich te beschouwen als een uitverkoren volk. En daar opeens komt er een godsdienst. En ze zagen dat bij die prediking van Paulus als een dreigend iets. En ze waren niet meer dan ander. Alle eeuwen hadden ze daarvoor opgelopen. En daar plotseling worden ze gelijk geschakeld. Nee, dan zeggen ze, je kunt niet behouden worden, je moet laten besnijden. En hier bij de Galaten, je moet de Sabbat gaan vieren. Dus al hun wat ze hadden in de religie, in de zichtbare wereld, dat verdween. Ik kan best begrijpen dat deze mensen zeggen, we houden dat nog vast en we proberen dat eraan vast te lijmen. En dan maken we het christendom gepaardgaande met een Joodse inslag. Nee, zegt Paulus, er is een andere besnijdenis. En dat is de christelijke besnijdenis. Gij zijt besneden met een besnijdenis zonder handen in de uittrekking van het lichaam des vleeses. Er zijn machten in je leven en die hechten zich vast aan jouw geestelijk lichaam. Wat moet er nou gebeuren tussen die macht die jouw vlees begeert, net als bij Kain? Er moet iets gebeuren, die macht moet losgesneden worden. Een scheiding moet aangebracht worden tussen ziel en geest en die macht. Ja. En dat doet het woord Gods. En dat doet de geest Gods. Hij zegt, en dat is de besnijdenis van Christus. Dat het lichaam der zonde, die demon, die zich vasthecht met zijn verminkte gedachten. En met zijn afschuwelijk geestelijk lichaam. Dat helemaal verziekt en gedegenereerd is als engel. Nou, daar hecht hij zich aan vast. Wat moet je daarvan verwachten? Paulus zegt, besneden met een besnijdenis van Christus. Dat is de christelijke besnijdenis. Ja. En dat gaat maar door. Ja, dat is niet eenmalig, maar dat gaat maar door. Totdat je hem volkomen kwijt bent. Jezus zegt, uw huis worden aan u prijsgegeven. Matteüs 23, een van de laatste versen. Zie, uw huis wordt aan u prijsgegeven. Dat is het moeilijke. Jezus zegt niet dat huis wordt verwoest, dat zegt hij in het volgende hoofdstuk. Als ze zeggen, kijk eens wat een prachtig gebouw. Maar Jezus zegt in Matteüs 23, vers 38. Zie, uw huis wordt aan u prijsgegeven. Wordt u overgegeven. Kijken wat de nieuwe vertaling heeft. Zie, uw huis wordt aan u overgelaten. Aan u overgelaten. Ik trek eruit. En vele vertalingen hebben, wordt aan uw prijs gegeven. Aan wie? Aan die machten die je gediend hebt. Ik trek eruit, ik kan niet verder. Nou, en dan gebeurt het dus dat God ze overgeeft aan hun verwerpelijk denken. Zij zijn begonnen te denken, God zegt, denk dan maar verder, die verkeerde kant op. Een mens, als hij de macht der duisternis vasthoudt en niet besneden wil worden naar, in de geest, dan zegt God, ik lever je over, ik geef je prijs aan de machten die je zoekt. Judas die probeerde zijn heer te vermoorden. En hij wordt prijsgegeven aan die geest die Jezus wilde vermoorden. Hij vermoordde zichzelf. En Petrus die waarschuwt dan. Hij zegt, ze doen onrecht in de gemeente. Ze stoken in de gemeente. Ze rollen in de gemeente en over de voorganger en over alles. En zij ontmoeten onrecht als loon voor hun onrecht. Wij zouden zeggen, loontje komt om zijn boontje. Ja. Ja. Kwaad zoekt zijn meester. Ja. Zij, 2 Petrus 2 vers 13. Zij ontmoeten onrecht als loon voor hun onrecht. Paulus zou zeggen, ik geef ze de Satan over. En de macht die ze dienen. Nou, daar zullen ze door vernietigd worden en vernield worden. Opdat hun geest behouden wordt. Hij zegt, wat? Opdat hun geest behouden wordt. Hij zegt, doe wie niet deugt uit uw middenweg van die man. Die met de vrouw van zijn vader leden. Wie moet je nu wegdoen uit de gemeente? Wie niet deugt, dat is de macht. Die moet weg. Die deugt niet, van geen kanten. En dan zeggen we, Heer, en nou willen we de man behouden. Maar als de man zich hecht aan de macht en hem niet los wil laten, ja, dan gaat hij mee. En dan staat er niet, we zijn eruit gestuurd, maar ze zijn van ons uitgegaan. Ziet u hoe het werkt? Je moet, wie niet deugt, de gemeente moet zeggen, Heer, wij willen die machten niet in onze gemeente. Wij willen een goede sfeer. Dus al die machten die de gemeente bederven, moeten eruit. Dat is toch logisch? Want wij willen een gemeente hebben zonder vlek en rimpel. Dan moeten ze eruit en wij bidden ervoor en wij werken die machten eruit. En als een mens hem dan vasthoudt, dat is jammer. Dan gaat hij mee. Dan valt hij in de handen van de machten die hij gediend heeft. Duidelijk? Ja. De schrift is vrij eenvoudig. Maar je kunt hem alleen maar verklaren vanuit die geestelijke denkwereld. Want wie komt er nou op? Ja, dat komt omdat je dat koninkrijk der hemelen predikt. En dus altijd het eerst eens even bekijkt vanuit de geestelijke wereld. En dan betrap ik me nog vaak dat je zo gewend bent aan een oude uitleg dat je denkt, oh, dat zou wel de goede zijn. Met de zichtbare wereld, met wetten, voorschriften, belijdenisgeschriften en alles wat zichtbaar is, dan zegt de Heer, ze sluiten het koninkrijk der hemelen toe. Zelf gaan ze niet in en ze beletten dat een ander ook erin komt. En dan komt Paulus, zeg mij die gij die onder een wet wilt staan. Een wet. Oh, net als alle religies. Voorschriften. Lange gebeden. Zichtbare gebeden. Gij die onder een wet wilt staan. onder dat juk van de wet. Johannes die zegt het zo mooi in hoofdstuk 1 van zijn evangelie. Hij zegt, mensen, het woord is vlees geworden. Wat hadden de Joden? Het woord is steen geworden. En God moest het opschrijven in een, op een stenen tafel. Een hele uitdrukking van de hardheid. Het woord is steen geworden. En dan zegt Johannes, nee mensen, het woord is vlees geworden. En het heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid van de wet hebben we nooit aanschouwd. Want de mensen die lezen van mijn kind zeggen aan, heb ik de wet horen lezen zondags. Het heeft de mensen niet veranderd. Waarom niet? Die wet die rekent niet met de machten der duisternis. Die rekent niet met de geestelijke wereld. Die zegt, doe dat. En je zult leven, ja. Ja, maar dat is, Paulus zegt, dat is juist wat ik niet kon. En dan zegt Paulus, en daar ziet hij, of Johannes zegt het in hoofdstuk 1. Hij zegt, want de wet is door Mozes gegeven. Dat zegt hij daar uitdrukkelijk bij. De wet is door Mozes gegeven. Steen. Maar de genade en de waarheid zullen Jezus Christus geworden. Dat is leven. Zien we waar het om gaat? En die wet, dat wordt een juk. Vandaar dat het hart wordt als steen. Mensen die onder de wet zitten, die zoeken steeds meer regels. Die pluizen dat nog verder uit. Ik heb een boek in mijn kast staan van de katholieke kerk over de liturgie. Dat zijn twee van zulke dikke delen, alleen over de liturgie. Ik heb het niet gekocht, maar ik heb ze gekregen destijds. Anders zou je denken, besteed je daar je geld aan. Heel die, dat oude verbond met die wet, dat verdwijnt. Wat zegt Johannes de Doper? De bijl ligt aan de wortel der boom. Van de bomen. Van heel dat uiterlijke vertoon. Er is maar één weg en dat is de geestelijke weg. Nou, de bijl ligt aan de wortel der bomen. En als Jezus zegt, uw huis wordt u prijs gegeven, ik laat het los, dan valt die boom. Begrijpt u, dat is de laatste slag. Dan valt die verbondsboom. Dan valt die olijfboom. Is die er dan niet meer? En dan moet je natuurlijk zijn bij de profeten die ook in de geestelijke wereld de dingen gezocht hebben. En wat zegt dan Jesaja? Maar daar zal een scheutje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. Of een twijgje voortkomen uit de afgehouwen tronk van Izaï. En een scheut uit zijn wortels zal vrucht dragen. Johannes zegt, drengt dan vruchten voort, der bekeringen waardig. Konden ze niet. Jezus zegt, het koninkrijk Gods, Joden, wordt van u weggenomen en aan een volk gegeven dat zijn vruchten voortbrengt. En Johannes zegt, en dan gaat de bijl erin. Om niet te zeggen de beuk. No? En dan zegt Jesaja, maar er is nog een oplossing, mensen. Jesaja 11. Hè? Er komt een nieuwe boom. Uit wie? Uit David? Nee, die was veel te beroemd. Jesaja 11. Nee, dan moet je Davids naam niet noemen. Want het is een tronk. Jesaja 11 vers 1, zo'n messiaanse, die leerden wij vroeger voor kerstmis. Er zal een reisje voort, een twijgje voortkomen uit de afgehouwen stam van Izaï. Weet je wel, dat heeft de oude Statenvertaling. Uit de afgehouwen, ja, die heb ik als kind moeten leren, dus daarvoor weet ik dat nog wel. Van Jesse. Jesse. Niet David, maar Jesse. Wie was Jesse? Een onbekende figuur. Hij wil zeggen, nou, dat is een familie, niemand kende hem. Ja, David, ja, Jesse nou. Uit die Jesse komt nu nog een scheut. Uit die wortel. Onder David vandaan. Want David, die kwam uit Jesse. Maar uit die wortels. Want hij was de wortel en het geslacht van David. De wortel. En die scheut, dat wordt een boom. En die boom die wordt zo groot dat alle volken, dat alle dieren des velds kunnen er onder zijn schaduw ondervinden. En wat moet er dan gebeuren? Dan zegt Paulus, kijk, en die Joden die moeten geënt worden op die boom en de heidenen ook. Begrijp je het? Dan heb je nou de edele olijfboom. Dat is nou de edele olijfboom. En daar moet Jood en heiden op geënt worden. Want dat zegt hij duidelijk. Want die Joden die zijn weggehakt. Die boom is om. Maar die echte boom, die geestelijke boom van het ware Israël. Dat, daar moet je op letten. Wat? De boom des levens, precies. Dat mag je ook zeggen, ja. En zo heeft de Heer gezegd, nou wil ik je mijn woord brengen. En ik ben zo blij dat ik in mijn leven dat woord van de Heer weer teruggekregen heb. Het heeft wel lang geduurd, maar het is dan toch tot me doorgedrongen. Niet waar, vanuit Beukenstein. Om dat evangelie van het Koninkrijk der Hemelen weer eens te prediken en onder het stof vandaan te halen. En ik heb gezien dat woord Gods, zegt ergens, en dat vind ik een mooie gedachte, dat het woord Gods is net als een regenbui. En als je daar niet onder gaat staan, dan trekt die regenbui verder. En dat is niet zeker dat die terugkomt, hoor. En dat heb ik vaak in mijn leven gezien. Je ziet dat de mensen een zegen ontvangen, maar als er een nieuwe periode aanbreekt en een nieuwe zegen, dan zien ze het niet meer. En dan gaat die regenbui over hen weg en dan zie je dat het leven gaat eruit. Het gaat verdorren. En dat is de strijd van een hoop gemeenten ook. Ze zijn met een geweldig leven begonnen en een heerlijke opwekking en op een gegeven ogenblik zijn ze 20 jaar bezig en dan wordt dat een traditie, dan wordt dat een systeem. Dan worden daar ongeschreven wetten die regeren. En als er dan wat nieuws komt, al voordat ze horen dat het nieuws is, is het al afgewezen omdat het nieuws is. Men voerde in omstreeks 1834 die gezangen in. Oh mens, een hele scheuring doorgekomen, de afgescheidenen. Je mocht niet zingen in de kerk, Jezus u verzoenend sterven. Maar je mocht wel zingen, gelukkig hij... Die gij Babel, o trotse, uw kinderen zal grijpen en verpletteren aan de rotsen. Niet waar? Dat mocht wel. Want dat was een psalm. Maar Jezus, uw verzoenen sterven, mocht niet. Hoogstens thuis, bij het orgeltje. Het harmonium. Ja. Begrijp u? Psalmen en gezangen hebben een scheuring aangebracht. Wat een scheuringen zijn er al niet geweest. Over onbetekenende dingen. Ja, dan moet je even nadenken. Ik herinner me, toevallig heb ik dat van de week zitten lezen. In Rusland in 1654. De mensen sloegen altijd een kruisteken met zo. De christenen, de Grieks-katholieken, zo. En in 1654 werd er gezegd, je moet het... met 3 vingers doen, zo. Dat heeft een ellende gegeven, een scheuring. 1658. Een hofdame van de tsaar werd op de pijnbank gelegd. En de tsaar die kwam persoonlijk zeggen, hij zegt, doe het nou maar in schijn met 3 vingers, dan ben je gered. Maar ze weigerde. En ze stierf in de gevangenis. En een priester, die stond op de brandstapel, omdat hij met 2 vingers een kruis maakte. Ja, ze hebben een groot verschil gemaakt of een priester een wit kleed moest hebben met een rood kruis of een rood kruis met een wit kleed. Ja. En die man... En die man die stond op de brandstapel en die zei tot de omstanders zo. Hij zegt, en als je het met 3 vingers doet, dan ga je voor eeuwig verloren. Ja. Dat zei de man op de brandstapel, spreken we over martelaars. Hij stond op de brandstapel omdat hij het met 2 vingers deed. Zijn kruisteken slaan. En hij zegt, en als je de 3 gebruikt, letterlijk gebruikte hij de woorden, dan ben je verdoemd. Ja. En daar ging de strijd over. Het kan over psalmen en gezangen gaan. Het kan gaan, niet waar, oh ze horen een nieuwe wijs, het gaat te snel. Ja, in mijn tijd was het hele en halve noten. Ja. hele en halve noten. Ik heb de tijd toch meegemaakt dat ze van hele noten op halve noten overgingen. En dan werden de zinnetjes, die halve noten, dan werden de tekst werd cursief gedrukt. Dat wist je dat, hè? Ja. Ja. Ik weet het zo goed, omdat je als onderwijzer moest je... Wij waren toen nog onderwijzer en geen leraar. En of docent. Dan moest je natuurlijk elke morgen beginnen met zo'n psalm. Ja. En dan moest je dus weten hoe je dat zingen moest. Ja. Daar ging de strijd over. Ja. Dat hield de mensen bezig. Ik heb de scheiding met artikel 31 meegemaakt over de kinderdoop. Oh, verschrikkelijk. En nu die scheiding weer met de Nederlands gereformeerde kerk. Het heeft pas in de kranten gestaan. Van de Schilders. Niet waar? Van de familie Schilder. Hete harten en hete hoofden en koude harten. Ja. Die mensen, dat zo'n heel gezin uit elkaar gescheurd wordt. En waarom? Niemand die het goed begrijpen kan.
Maar die dingen die leven tot vandaag van de dag nog bestond in de krant van een organist. Die speelde natuurlijk.
Ja, ja, ja. Nou ja, goed. En als ze dan... Kijk, en al het nieuwe wordt bij voorbaat afgewezen. Weet u wat ik gezegd heb? Je moet eens vergelijken. Blijft het fundament overeind? En dat is de leer van het evangelie van het koninkrijk der hemelen. En zijn het predikers die over de gemeente spreken. Niet zomaar zo, dat is een grote evangelist, tot welke gemeente, even nadenken. Ik heb het is persoonlijk aan een heel beroemde evangelist gevraagd. Die zegt, ik geloof dat ik nog hervormd ben. Nou, kijk, dat zijn kenmerken. Bouw je er een gemeente mee? Want wij bestaan niet uit enkelingen. Maar de Heer die redt een mensheid, die redt een gemeente. Die schrijft aan de gemeente, niet aan particulieren. Ja. En dat is het verschrikkelijke als men leerstukken gaat omheinen. Dan zegt men, oh, als je dat niet geleerd, hoor je er niet meer bij. Omdat dat niet, en als ik dat nou maar onderschrijf. Net als die Saar zei, doet het dan maar in schijn of doet het dan maar ter wille van de vrede, de lieve vrede. Maar dat woord Gods evolueert. Ja, dat is in beweging, dat leeft. En daar moeten we rekening mee houden. En in de nieuwe tijd hebben we meer nodig dan op Beukenstein. En ik heb de tijd van Zeiss meegemaakt. Ik heb de tijd meegemaakt van de eerste Pinkstergemeente. Broer... Welkom. Ja. Ik heb de eerste tijd meegemaakt en elke keer gezien, men bleef steken. Men bleef steken en het gevaar is dat wij weer blijven steken. Onthoud dat. En wat doet men dan? Dan krijg je de diehards, zeggen de Engelsen, niet waar? Degene die zeggen, en wij houden ons dit aan vast. En dan hebben ze het over de boodschap. En dan denk ik wel eens... Hij heeft er wel eens wat van begrepen. Maar dat zeg ik natuurlijk niet, want daar heb je niks aan. Ja. Maar de boodschap, ja. Daar ben ik bang voor dat woord. Want dat is de leer geworden. Ja. Maar wij moeten hebben het leven. Jezus zegt, ik ben gekomen omdat ze het leven hebben en overvloed. En die leer die je hebt, moet dat leven en overvloed hebben. En als je dat leven en overvloed niet hebt, en als wij nog niet ons kunnen zeggen, wij in onze gemeente is alle herstel te vinden, laten we erg bescheiden zijn. Ja. Nou, tot zover.